Zing is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 48e psalm het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. We lezen vanavond het woord Gods uit de profetieën van Jesaja. En u vindt de schriftlezing in het derde hoofdstuk van de profetie van Jesaja, beginnend bij vers 13. En vandaar lezen wij tot en met het laatste vers van hoofdstuk 4. Dus Jesaja 3 vers 13 tot en met hoofdstuk 4. Na de schriftlezing zingen we 102, het 11e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst aanschouwen zal. Jesaja 3 vers 13. De Heere stelt zich om te pleiten en hij staat om de volken te richten. De Heere komt ten gerichte tegen de oudsten van zijn volk en deszelfs vorsten, want gijlieden hebt deze wijngaard verteerd. De roof van de ellendige is in uw huizen. Wat is uw lieden dat gij mijn volk verbrijzelt en de aangezichten der ellendigen vermaalt, spreekt de Heere, Heere der Heerscharen. Verder zegt de Heere, daarom dat de dochters van Sion zich verheffen en gaan met uitgestrekte hals en lonken met de ogen, al gaande en trippelende, daarheen treden alsof haar voeten gebonden waren, zo zal de Heere de schedel van de dochter van Sion schurftig maken, en de Heere zal haar schaamte ontbloten. Tezelfde dagen zal de Heere wegnemen het sieraad der kousenbanden en de netjes en de maantjes, de reukdoosjes en de kleine ketentjes, en de glinsterende kledingen, de hoofdkroning en de armversierselen en de bindselen en de reukballetjes en de oorringen en de ringen en de voorhoofdsierselen, de wisselklederen en de manteltjes en de hoedjes en de buidels, de spiegels en de fijnlinnen deksels en de hulledoeken en de sluiers. En het zal geschieden dat er voor specerij stank zal zijn en losheid voor een gordel en kaalheid in plaats van haarvlechten en omgording met een zak in plaats van een wijde rok en verbranding in plaats van schoonheid. Uw mannen zullen door het zwaard vallen en uw helden in de strijd en haar poorten zullen treuren en leed dragen en zij zal ledig gemaakt zijn door op de aarde zitten. En te dien dagen zullen 7 vrouwen 1 man aangrijpen, zeggende, ons brood zullen we eten en met onze klederen zullen we bekleed zijn. Laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden. Neem onze smaadheid weg. Te dien dagen zal des Heren spruit zijn, tot sieraad en tot heerlijkheid. En de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degene die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgeblevene in Sion en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden. Een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Als de Heere zal afgewassen hebben de drek van de dochteren van Sion. En de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. En de Heere zal over alle woning van de berg Sions en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags, en een rook en een glans van een vlammend vuur des nachts. Want over alles wat heerlijk is zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. Gemeente, wij doen belijdenis van ons geloof en spreken dan aan iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Ook in Jesaja 4 gaat het over de spruit des Heren. Wij willen in deze dienst met elkaar nog een keer letten op wat de Heere in de profetieën omtrent de spruit des Heeren ons geopenbaard heeft. De tekst is Jesaja 4, de verzen 2 tot en met 4. Te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. En de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering voor hen die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgeblevene in Sion en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden. Een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Als de Heere zal afgewassen hebben de drek van de dochteren van Sion en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben door de uiterzelver midden, door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. Laten wij de Heere om zijn zegen vragen. Heere, wij willen ook vanavond eerst weer tot u naderen om van u een zegen te begeren over onze samenkomst. Laten we die gave, die zegen van u ontvangen mogen, Heere. Want alleen dan zal deze kerkdienst ook nut hebben. Dan alleen zullen wij u de Heere erin ontmoeten. Anders dan zullen we bezig zijn met onze eigen activiteiten, godsdienstig van aard natuurlijk, want dat past bij een kerkdienst. Maar dan zal het verder ook niet komen dan wat wij doen. Dan zullen we luisteren, dan zullen we zingen, dan zullen we spreken. Maar het komt niet verder en het laat ook niets na. Maar als gij door uw Heilige Geest in ons midden zoudt willen zijn, en als gij uw werk in ons midden zoudt willen doen, en als gij de verkondiging van uw woord zou willen vergezellen met de krachtige werking van uw Heilige Geest, en als gij door uw geest dat woord zou willen indragen in onze harten, dan laat het wel wat na, dan komt het wel verder dan de buitenkant en dan de oppervlakte. Heren, dan zal deze kerkdienst ook waarlijk een gezegende zijn. Als u in ons midden bent, en als u onder ons werkt en woont, en als u uw daden heerlijk maakt, en als u uw genade openbaart, en als u harten opent voor de eerste of voor de eerste keer of bij vernieuwing, en als u mensen met het geloof begiftigt totdat ze waarlijk geloven, en als u de waarachtige bekering werkt, Heere, dan zal het alles ook juichen tot uw eer. Dan zal het ook uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Dan hebben wij een gezegende kerkdienst. En dat is nog rijker, dan zal uiteindelijk de eer van dat alles bij u terechtkomen, Heere. De werkmeester, de bron van alle zegen en zaligheid. Wij danken u, Heere, dat we vanavond alweer uw woord mogen ontvangen. En dat u nog weer tot ons wilt spreken. Wij danken u ervoor dat we vandaag in alle rust onze zondag mogen beleven. Dat wij niet leven in een land waarin we door allerlei spanningen beheerst worden. Vanwege oorlogsgeweld en vanwege terreur en vanwege van alles en nog wat. Dat de onderlinge rust verstoort en dat mogelijk zelfs ook de gang naar uw huis onmogelijk maakt. We danken u ervoor, Heere, dat u nog in vele opzichten uw goedheid aan ons bewijst. Ook al leven wij buiten het paradijs, ook in ons eigen land. En ook al hebben wij heel veel dingen in onze samenleving waar we door verontrust kunnen worden. Dingen ook waar u onmogelijk uw goedkeuring aan kunt geven. Dingen waardoor wij eigenlijk aan u de Heere vragen om gerichten en oordelen, want de zonde is een schandvlek der natie. En als we zondigen ook als volk, Heere, dan maken we ook ons uw toorn en gramschap waardig. En nochtans, Heere, u bent nog geduldig en langmoedig en groot van goedheid. En u geeft ons nog zoveel, en dat ondanks alles wat wij tegen u de Heere misdaan hebben. O God, wees verder ook nog met ontferming over ons bewogen en wilt u uw genade aan ons verheerlijken en ons uw zegen nog schenken. En laat zo ook in dit uur van nabetrachting, als we nog een ogenblik terugblikken op de weldaden die u ons gegeven hebt, ook in dit uur van nabetrachting, als we nog een ogenblik terugkijken, Heere, op dat wonder van uw genade, dat gij in de Heere Jezus Christus geopenbaard hebt en dat ook aan uw tafel zichtbaar wordt in het gebroken brood en in de vergoten wijn. Als wij in deze uren van nabetrachting nogmaals de dingen voor onze geest zoeken te krijgen zoals u die in het sacrament en in het woord aan ons bekend maakt. En als wij dan verder blikken naar de toekomst en hoe gij het wilt in het leven van de uwen, dan vragen wij van u, Heere, verlicht ons oog dat duister is en geef ons door uw genade, door uw Heilige Geest ook bekwaamheid om in die weg te gaan die gij ons wijst en van u ook nog meer zegeningen en weldaden te ontvangen. Want er is in u een volheid, Heere, en voor hen die in onze teksten overgeblevenen genoemd worden, de overgelatenen, de ontkomenen, is er in die borg en zaligmaker zoveel rijkdom dat een mens dat in dit leven en zelfs in de eeuwigheid nooit ten volle zal kunnen peilen. Maar we moeten eruit leren leven. En we moeten er keer op keer uit worden bediend. Wilt u dat doen, Heere, ook als vanavond nog weer nieuwe rijkdommen uit de volheid van Christus voor ons mogen worden uitgestald. En geeft u dat er plaats voor mag zijn. Want er moet altijd weer plaats voor gemaakt worden. En dat betekent ook dat er nog zoveel iedere keer weer uit de weg geruimd moet worden. Want de plaats die Christus verdient ook in het leven van de zijnen wordt zo vaak nog weer ingenomen door iets anders dan Christus. Heren, daarom zal er altijd weer waarachtige bekering moeten zijn. En zal er iedere keer weer door dat werk van uw geest, de geest des oordeels en der uitbranding, opruiming moeten zijn, opdat uw volk waarlijk u de Heere zal zijn toegewijd. Heren, wij bidden ook voor degenen die u niet kennen, die van uw genade geen weet hebben, die theoretisch misschien wel wat van weten, omdat ze er ook geregeld van horen, maar voor wie het in de beleving onbekende zaken zijn. Mensen die nog voor eigen rekening staan, die nog geen deel hebben aan uw genade. En die zich daar misschien ook niet eens om bekommeren. Heren, wat is een mens toch dwaas? En wat heeft de zonde hem toch verduisterd en verblind? Dan zien we niet eens wat we het hardste nodig hebben. Dan zien we niet eens wat u in uw goedheid ons aanbiedt. Dan heeft dat heil in Christus niet eens waarde voor ons. Heren, wat moeten onze ogen toch geopend worden? Wat moet onze blindheid toch worden weggenomen? Wat moeten we de werkelijkheid toch eerlijk onder ogen gaan zien? Wilt u dat geven aan hen die nog voor eigen rekening staan? En wilt u dat ook geven aan hen die nog altijd voor eigen rekening staan, maar die denken dat het wel in orde is? Een mens kan zich ook op godsdienstig gebied van alles wijs maken. Een mens die hongerig is, kan dromen dat hij verzadigd is. En een mens die dorstig is, kan dromen dat hij te drinken heeft. Maar als hij ontwaakt, dan is hij nog net zo hongerig en nog net zo dorstig. En zo kunnen wij ook in geestelijk opzicht dromen en ons van alles inbeelden. Maar als niet van u is, Heere, wat voor waarde heeft het dan? Wat zal dat een ontwaken zijn als we uit de droom wakker zullen worden? En als de inbeelding werkelijk inbeelding blijkt te wezen. En daarom, o God, wij moeten voor de zonde bewaard worden. Wij moeten ook voor verbeelding bewaard worden. Wij moeten van ongerechtigheid verlost worden. We moeten ook van werkheiligheid verlost worden. We moeten ook van eigen gerechtigheid bevrijd worden. We moeten van onszelf verlost worden. En als Satan de een grijpt op deze manier en de ander verblindt op een andere manier, het resultaat is niet anders. Maar gij, o God, wilt gij eraan te pas komen bij een ieder van ons. En op welke weg we ook zijn, leid ons op de enige. En dat is ook op de eeuwige weg. Want daar zullen we nooit verdwalen. Al zijn we nog zo dwaas in onszelf, dan komen we nog terecht. Dan komen we nog thuis. Dan gaat het nog goed. Dan zijn we nog veilig. Heren, dat hebben we nodig. Dat u het ons leert. Dat u het tegen ons zegt. Dat u ons bearbeidt, dat we voor uw rekening leven. Geef ons uw zegen, Heere, en maak zo alles nog wel om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 32, het derde en het vierde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. 3 en 4 van Psalm 32. Inmiddels krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de kerk. Thank you. Dus in dit gedeelte, begin van zijn boek, heeft de profeet Jesaja ook over de spruit uit David, de spruit uit Isaïe, of zoals hij hier genoemd wordt, de spruit des Heren gesproken. En op deze plaats wordt nog weer een ander aspect van het werk van deze spruit getekend. Hoorden we vorige week dat hij komt uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Hoorden we daarna dat deze spruit de tempelbouwer zal zijn, die als koning en als priester op zijn troon zal zitten en die zo zal regeren en die dan inderdaad zijn werk zal vinden in het bouwen van de geestelijke tempel. Hoorden we vanmorgen dat deze koning ook in gerechtigheid zal regeren en dat hij door zijn regering zijn volk vrede zal schenken, dat ze rust zullen hebben, dat ze veilig zullen wonen, dat ze verlost zullen worden. Vanavond horen we aan de hand van dit woord uit Jesaja 4 nog weer over andere zegeningen en weldaden die uit de regering en uit de werking van deze spruit voortkomen. Laten we eerst de tekst gewoon gaan lezen. Te dien dagen zal des Heren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. Te dien dagen. Dat is een uitdrukking die trouwens ook in het eerste vers al gebruikt wordt. En te dien dagen zullen enzovoort. Het is ook een uitdrukking die in vers 18 van hoofdstuk 3 al gebruikt wordt, enigszins anders, maar daar staat toch ook tenzelfde dagen zal de Heere. Het is een uitdrukking die nogal eens voorkomt in de profeten. En die uitdrukking te dien dagen ziet eigenlijk altijd op de dag des Heeren. Maar wat is die dag des Heeren? Dat is enerzijds, en dat blijkt ook wel uit de tekstverband, dat is enerzijds een dag van oordeel en van gericht. Zo begint het in 3 vers 18, dat is een bewijs wat daar staat, dat is een bewijs dat de Heere ten gerichte komt. In hoofdstuk 4 vers 1 spreekt de Heere ook weer over de gevolgen van de gerichten die gekomen zijn. Het oordeel Gods over de zonde en de ongerechtigheid en waarin die zonden bestaan, wel dat heeft de profeet in hoofdstuk 2 al verteld en in hoofdstuk 3 heeft hij dat beschreven. Maar daar zal de Heere een keer bezoeking over doen. Hij komt als de rechter en hij zal als rechter recht doen en de ongerechtigheden van zijn volk bezoeken. Dus die dag, te dien dagen, wijst op het oordeel. Tegelijkertijd, en dat blijkt ook wel uit het woord van onze tekst, tegelijkertijd is de dag des Heere ook de dag van de verlossing. De verlossing namelijk van hen die op de Heere hebben leren vertrouwen. Van hen die zich van de zonde en de ongerechtigheden hebben mogen bekeren. Als de Heere komt als rechter, dan zal hij ook komen als verlosser. En zo is die dag die door de profeten keer op keer wordt aangekondigd, een dag met een dubbel karakter. Enerzijds brengt hij oordeel, anderzijds brengt hij verlossing. En zo is die dag eigenlijk een voorspelling van de laatste, de grote dag, die ook enerzijds een dag van oordeel en gericht zal zijn als de rechter wederkomt, en die anderzijds ook een dag van verlossing voor al de zijnen wezen zal. Nou, nu wordt van die dag gezegd dat het de dag is waarop de spruit des Heren niet alleen zal komen, dat hebben de profeten op andere plaatsen al aangekondigd, maar waarin die dag, die spruit des Heren zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. Ik hoef nu niet meer in te gaan, dacht ik, op de gedachte die aan het woord spruit ook verbonden is, namelijk van de nederige afkomst en de geringheid waarmee hij in deze wereld verschenen is. We hebben dat een en ander maal al gezien en de profeten spreken daar herhaaldelijk over. Als ons verteld wordt dat die spruit des Heren ook een spot en smaad van mensen zal zijn. En als alle schoonheid van hem vergaan lijkt te zijn. Maar juist tegenover die vernedering, juist tegenover die geringheid die in het woord spruit eigenlijk al tot uitdrukking komt, mag de profeet nu zeggen dat die geringe spruit, die zo klein, die zo onooglijk is, die zo ja, tot mislukken gedoemd is, zou iemand zeggen, dat juist die spruit zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. Het zal de spruit des Heren zijn. Dat is voor het eerst dat we dat zo lezen. We hebben het gehoord dat hij uit de stam, uit de tronk van Isaï kwam. We hebben het gehoord dat hij de rechtvaardige spruit is die de Heere David verwekken zal. Maar hier wordt de verbinding tussen die spruit en de Heere heel direct gelegd. Des Heren spruit. Want hij zal dan weliswaar uit het huis van David komen. Hij zal dan weliswaar uit dat geslacht van Isaï komen. Maar hij komt ook bij God vandaan. Hij heeft niet alleen een menselijke afkomst. Maar hij heeft een goddelijke oorsprong. Hij is van God. Ja, hij is behalve zoon van David ook de waarachtige zoon van God. En die bezit heerlijkheid. Al heeft hij de heerlijkheid die hij bij de Vader had voor een tijd afgelegd. En al werd hier op aarde de heerlijkheid van de Zonen Gods niet gezien. Al is hij, zoals hier op aarde gebleken is, arm geworden. En alleen degene die in het geloof mochten gaan zien, die konden met Johannes zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid wel aanschouwd. Welke heerlijkheid? De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Want hij is des Heren spruit. Maar wil iemand dat zien? Wil hij daarvan overtuigd raken? Ziende op de Heere Jezus. Dan heeft hij nodig geloofsogen. En toen de Heere dat werk in staat van vernedering volbracht had, toen is die belofte verder vervuld. Toen is hij inderdaad ook op de dag van zijn hemelvaart met eer en heerlijkheid gekroond. En dan kan de Hebreeën schrijver zeggen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dan kan Paulus schrijven aan de Filippenzen dat hij een naam ontvangen heeft, welke is boven alle naam. En dan kan in het laatste Bijbelboek verteld worden dat zijn naam is Heere der Heren en Koning der Koningen. Dan is hij de heerlijke verlosser en zo wordt hij ook gekend. En zo maakt hij zich ook openbaar en zo zal hij zich straks verder op zijn dag nog heerlijker en nog rijker openbaren. Als hij zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. En dan hebben de kinderen Sions alle reden, nu eigenlijk ook al, maar dan zeker, om zich te verheugen in hun koning. En niet alleen zal hij tot sieraad en tot heerlijkheid zijn, zo lezen we in vers 2, maar de vrucht der aarde zal ook zijn tot voortreffelijkheid en tot versiering. Wat wordt daar dan mee bedoeld? De vrucht der aarde. Wel, als u de beeldspraak kent zoals die op meerdere plaatsen in het woord van God ook voorkomt, dan is het niet zo moeilijk om te begrijpen wat de profeet nu met de uitdrukking de vrucht der aarde bedoelt. Wat brengt de aarde voort? Nou moet u niet denken aan gewas waar een mens van eten en van leven mag. Nou moet u hier niet denken aan de bloemen die het aardrijk versieren en aan de bomen en aan de struiken die er al om groeien. Nee, nou moet u denken aan geestelijke zaken die voorgesteld worden onder het beeld van het gewas van het aardrijk. Wat we in de 85ste psalm in de berijming lezen in het laatste vers van die psalm. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, dan spruit. Daar heb je een beeld die aan de botanie ontleend is, aan het bloemenleven. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Dan zal het land ons zijn volle garven bieden. Maar u begrijpt, als u psalm 85 zingt, dan spreekt die psalm niet van de vrucht van het land waar wij elke dag weer van mogen eten en leven als brood en andere gerechten op onze tafel staan. En het gaat hier, en dat blijkt ook wel uit andere plaatsen uit de profetieën, inderdaad om geestelijke zaken. Ik denk even aan een woord uit de profetie van Amos in het laatste hoofdstuk, als Amos tenslotte in zijn profetie ook het heil des Heren mag aankondigen. Zie, de dagen komen, spreekt de Heren, dat de ploeger, de zaaier en de druiventreder, de zaadzaaier genaken zal. En de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvelen zullen smelten. Dan gaat het over de vrucht der aarde, maar daarmee wordt dan in beeldspraak bedoeld het werk, of beter gezegd, de vrucht van het werk van deze spruit. Wat er dan uit de aarde voortkomt, wat de Heere in geestelijke zaken doet groeien op dit aardrijk, zijn heil, dat zal zo voortreffelijk bevonden worden, dat zal zo tot sieraad bevonden worden, zo schoon, zo mooi, zo goddelijk gaaf zich voordoen, dat er niets aan ontbreekt. En wie zullen daar dan in delen? Voor wie zal deze spruit des Heren nou tot sieraad en tot heerlijkheid zijn? En voor wie zal de vrucht van zijn arbeid nou tot voortreffelijkheid en versiering zijn? Dat lezen wij in het laatste deel van vers 2 voor degenen die het ontkomen zullen in Israël. Ik zei zo pas, die dag des Heren is een dag van gericht en van oordeel. Maar als de Heere met zijn gerichten komt, dan zullen er zijn die dat oordeel ontkomen, die gespaard blijven. Wie? Nou, dat is nou dat deel wat in de profeten vaak het overblijfsel genoemd wordt. De rest. Dat volk dat de Heere toebehoort, dat door de Heere is aangenomen. En waar de Heere zijn hand beschermend over uitgestrekt houdt, zodat zij in het gericht niet zullen omkomen. Hij die het beloofd heeft dat dat volk, dat overblijfsel behouden zal worden, hij maakt dat woord ook waar. En zij zijn degene die het ontkomen zullen. En zij mogen dan ook in het vriendelijk licht van Gods aangezicht wandelen. En zij mogen deel ontvangen aan de schatten en de rijkdommen van de regering van deze koning. En zij mogen profiteren, geestelijk rijk en verrijkt worden uit de volheid van Christus. En aan die mensen geeft de Heere nog meer weldaden. Want het blijft niet bij deze schatten in vers 2, maar er gaat in vers 3 nog wat op volgen, want die overgeblevenen in Sion, die ook wel de overgelatenen in Jeruzalem genoemd worden, zullen ook heilig geheten worden. En niet alleen maar heilig genoemd, zodat ze alleen in naam heilig zijn, maar als de Heere ze heilig heet, dan mag u er zeker van zijn dat hij ze ook heilig maakt. Want God houdt er geen naamheiligen op na, die het alleen maar in naam hebben en die alleen maar zo heten. Maar als hij ze heilig heet, dan heeft hij ze ook heilig gemaakt, of nog weer anders gezegd, dan is hij bezig met hen te heiligen. De overgelatenen, de overgeblevenen, die door de goedheid van de Heere gespaard zijn, terwijl links en rechts mensen wegvallen, onder het oordeel bezwijken, zij ontvangen dus ook de weldaad dat de Heere hen zelf gaat heiligen. En hoe moeten we dat verstaan? Wel, u weet wel dat het volk Israël in zijn geheel de roeping heeft gehad om een heilig volk te zijn. En heilig betekent daar dat ze de roeping hadden om afgezonderd te wezen. Zij mochten niet zijn als de andere volkeren. Zij moesten langs de wetten die de Heere hen gegeven had, in een andere levensstijl zich openbaren. Zij hadden de Heere toe te behoren. En als men de Heere toe wil behoren, dan kun je niet dat samen laten gaan met het dienen van de zonde en de ongerechtigheden. Als de roeping van het volk van Israël was om de Heere toe te behoren, dan was de keerzijde daarvan dat ze zich ver moesten houden van de zonde en van allerlei afgoden en van allerlei heidense praktijken waar de Heere een afschuw van heeft. Maar u weet hoe het gegaan is met dat volk Israël. Hebben ze zich nu inderdaad ook als een heilig volk betoond? Hebben ze geleefd terwijl ze de zonde meden en de zonde zochten te ontvluchten? Hebben ze zich gewacht voor de overtredingen van Gods geboden? Hebben ze nooit afgoden geïmporteerd en zich voor die goden gebogen? Hebben ze nooit van God een beeld gemaakt om zich voor dat godsbeeld neer te buigen? Ach, wij weten uit het woord van God wel beter. Ze hebben al Gods geboden overtreden. En ze zijn zo menigmaal van Gods wegen afgeweken. En vandaar ook de oordelen die ze verdiend hebben. En de gerichten waar de Heere mee gaat komen. En die hij al zo menigmaal heeft laten aankondigen door zijn profeten. Nee, van afzondering van de zonde en van de wereld was vaak geen sprake. En van een toewijding aan de Heere en aan de dienst van de Heere alleen was evenmin sprake. En vandaar dat de profeet, en hij heeft dat gedaan, in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, de zonde moet aanwijzen. Er waren bloedschulden in Israël, om maar één ding te noemen. En ze leefden in de zonde van wereldgelijkvormigheid, maar van een leven in dienst van de Heere en in hartelijke verbondenheid aan de dienst van de Heere was zeker ook in die dagen geen sprake. En terecht heeft God dan het een en ander op hen aan te merken. Maar dan nog is de Heere genadig en barmhartig. Dan nog zal die rest behouden worden. En dan nog zal hij ervoor gaan zorgen dat wat dat volk niet heeft gedaan, toch bij dat overblijfsel heerlijke werkelijkheid gaat worden. Dan zal hij ze gaan leren om in nieuwheid des levens te wandelen. Dan zal hij ze gaan leren en zo gaan bearbeiden dat ze hun hoge roeping gaan verstaan. Wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. En als de Heere dat in hun ziel gaat afdrukken en ze zo onder zijn heilige verplichting brengt om nu alleen hem te vrezen en de zonde te mijden, dan maakt hij hen ook gewillig om in die weg te gaan. En dan legt hij in hun hart ook die afkeer van de zonde en die liefde tot zijn heilige wet. Waarom doet hij dat? Waarom doet God dat bij die overgeblevenen in Israël? Waarom zal hij ze heilig heten en ze heilig maken? Is er iets in die mensen wat hem daartoe beweegt? Zijn zij dan in zichzelf toch wel enigszins anders en ook een graadje beter dan de rest in Israël? Hebben ze het er op de een of andere manier dan toch naar gemaakt door zich gunstig te onderscheiden van die anderen? Ach nee, als dat al zo is, dan is dat ook alleen maar genade geweest. Maar dan is dat hun verdienste zeker niet geweest. Als het gaat om de reden waarom de Heere dat nou met deze mensen gaat doen, dan moet u die reden niet in hen zoeken. Dan moet u niet gaan kijken in welk opzicht die overgeblevenen zich misschien hebben onderscheiden van de buren en van de anderen in Jeruzalem. Want dan vindt u de verklaring niet. Waar ligt die verklaring dan? Nou, dat zal de profeet u zeggen. Een iegelijk die geschreven is ten leven in Jeruzalem. Wat beweegt God er dus toe om zo met deze overgeblevenen te handelen? Wat hem ertoe beweegt, hun namen zijn opgeschreven. Wie heeft dat dan gedaan? Dat heeft God zelf gedaan. En waar staan die namen dan geschreven? Je zou de woorden van onze tekst op twee manieren kunnen opvatten. Ik kies voor één, maar ik noem de andere ook. Toen zij wedergeboren werden, werden ze pas echt burgers van Sion. En zoals Psalm 87 zegt, degene die wedergeboren worden, die is Sion. Voor ons duidelijk maakt een boek des levens, het boek des levens des lams. En dat is geschreven voor de grondlegging der wereld. Dat is geschreven toen er nog niks was, toen deze mensen er ook nog niet waren. En waarom staan deze namen in dat boek? Omdat zij van eeuwigheid bemind zijn door God. Omdat hij hen tot het eeuwige leven heeft uitverkoren. Omdat zijn liefde van eeuwigheid op hen rustte. En daarom zijn ze ook in de tijd wedergeboren. En daarom staan ze nu voor zijn aangezicht geschreven. En daarom zal hij nooit van hen af kunnen en nooit van hen af willen. En daarom gaat hij ze niet alleen maar overlaten in het gericht, maar gaat hij ze ook heiligen en vernieuwen. U zegt maar, waarom heeft God hen dan lief gehad? Zolang wij in deze bedeling leven, zullen wij op die vraag geen antwoord weten. En het is de vraag of de Heere dat ooit zal openbaren. En of we ooit verder zullen komen dan, ja, al zo, Vader, is geweest het welbehagen voor u. Daar heeft God nou alleen maar redenen voor gevonden en genomen die in zijn eigen hart lagen. En die heeft hij in zijn eigen hart opgesloten. En daar maakt hij ons geen deelgenoot van. Het is en blijft daarom ook een aanbiddelijk wonder. Alleen een aanbiddelijk wonder. Als je behoren mag bij hen die geschreven zijn te Jeruzalem ten leven. Maar daar ligt ten diepste het geheim. Dat de Heere ze laat overblijven. En dat de Heere ze gaat heiligen. Hoe kan God dan onderscheid maken? Ze zijn toch in zichzelf net zo vuil als de rest in Jeruzalem? Ze zijn toch net zo werelds en net zo ongelovig en net zo verkeerd als de rest in Jeruzalem? En als ze anders zijn, dan zijn ze om de anders, omdat ze anders gemaakt zijn. Jazeker. De deugd van hen niets. En van geen van hen deugt er iets. En ze gaan het allemaal nog beseffen ook. En de Heere leert het ze ook nog af. Al zouden ze in hoogmoed zich boven anderen een ogenblik denken te kunnen verheffen. En al zouden ze denken dat ze vanwege hun eigen verdiensten en waardigheden bij God een streepje voor hadden. De Heere weet ook nog middelen om ze van hun eigen gerechtigheden te verlossen. Maar God gaat met hen handelen en God gaat aan hen werken en God gaat hen bekeren en God gaat hen gelovig maken en de Heere gaat hen rechtvaardigen en de Heere gaat hen heiligen. Uit vrije, soevereine genade alleen. Zeker, ze zijn vuil in zichzelf. Wat zegt de Heer ook in het vierde vers? Want ze zijn zelfs zo vuil, de dochters van Jeruzalem, dat ze onder de drek zitten. Zo ziet God ze. Zo zien ze zichzelf niet. Moet u dat vorige hoofdstuk maar eens lezen. Dan hebben ze zichzelf juist zo opgeknapt. Die dochters van Jeruzalem. En die hebben zichzelf zo versierd. En we lazen dat waar ze zich allemaal mee versieren. De ene uitvinding na de andere was gedaan om allemaal zichzelf te verfraaien. En allerlei schoonheidsmiddelen hadden ze gebruikt. Maar voor God zijn ze er nog niet schoon mee. Een mens heeft geen schoonheidsmiddelen nodig. Een mens heeft schoonmaakmiddelen nodig. En soms is dat heel letterlijk waar als je van die portretten ziet. Dan zou je wel eens denken, je mag wel eens een schoonmaakbeurt hebben. In plaats van een schoonheidsbehandeling. Want je wordt er nog niks mooier van ook. Integendeel. En zo waren ze toen ook al bekend met al dat soort fraais. Maar de Heere zegt, ik heb een ander middel om een mens schoon te maken. Ik zal de drek van de dochters van Sion afwassen. En dan gebruikt hij een woord, ik zal ze in bad doen. In welk bad? Op welke manier kan deze vuilheid, kan de verdorvenheid van een zondaars bestaan weggenomen worden? Kan de verfoeilijke lelijkheid van ons gevallen Adams bestaan weggenomen worden? Waar moeten we dan mee gewassen worden? Dan moeten we gewassen worden in de fontein van Jezus bloed. Te dien dagen zal er een fontein geopend worden tegen de zonde en tegen de onreinheid. En nu had de Heer aan het werk om zijn volk te heiligen. Ziet u hoe hij het doet? Hij neemt ze mee naar de badkamer. En hij gaat ze vuil en vies als ze zijn en onrein in zijn ogen. Hij gaat ze brengen daar waar het bloed van Christus aan hen gaat worden toegepast. En niet alleen gaat hij de drek van de dochters van Sion afwassen, maar in het vorige hoofdstuk is ook gesproken over de bloedschulden van Jeruzalem. Over het onrecht dat anderen in Jeruzalem bedreven hebben. Het onrecht dat de een de ander aandeed. De verdrukking die er over verschillende mensen kwam. Doordat de wet des Heren niet gehandhaafd werd. Maar doordat degenen die in hoogheid waren gezeten van hun macht misbruik maakten. Dat is ook een terging in Gods ogen. En dat is ook een gruwelijk kwaad in de ogen van de Heren. Maar ook die bloedschulden van Jeruzalem. Voor zover bedreven ook door dat overblijfsel. Zal de Heere wegnemen. En dan is tegen de kracht van dat bloed niets bestand. En niet alleen spreekt de Heere dan ook over dat afwassen. Waardoor de heiliging bevorderd wordt. Maar de Heere noemt nog een middel waardoor hij zijn volk gaat heiligen. Er is ook nog, behalve het bloed, de geest van Christus. En in dat proces van heiligmaking gaat de koning zijn geest gebruiken. Heeft hij na zijn hemelvaart niet de Heilige Geest gezonden? Is die geest niet gekomen om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Is die geest niet gekomen om af te breken? Is die geest niet gekomen om de vraag in het hart te doen verrijzen, wat zullen we doen om zalig te worden? Is die geest niet gekomen om iemand verslagen te doen zijn in zijn hart? Is die geest niet gekomen als de geest des oordeels en de geest der uitbranding? En blijft het niet nodig in het leven van Gods kinderen, gedurig maar weer, dat ze onder handen genomen worden door de Heilige Geest? Die als een vuur, en dat kan pijn doen, in hun leven ingaat. Om weg te branden, weg te schroeien, uit te zuiveren, weg te louteren. De overgebleven zonden, de overgebleven ongerechtigheden. Oh, dat is een proces wat zomaar niet in één keer klaar is. Het is het werk van de goudsmid, die het erts in het vuur gooit. En die al die onzuivere bestanddelen die er in het goud aanwezig zijn, eruit haalt door het te verhitten tot zo'n grote hoogte dat je zou zeggen het allemaal verbranden moet. Maar de geest Gods weet wat hij doet. En hij weet ook hoe hoog de temperatuur van het vuur mag oplopen. En hij doet het tenslotte allemaal tot het geestelijk nut en tot het welzijn van degene die overgebleven zijn en bij wie al die vuilheid, al die aangekoekte resten van de oude mens van het verdorven bestaan verdwijnen zullen. Oh, ik zei dat kan pijn doen. De schrift spreekt ook over de geest die komt twisten. De schrift spreekt over de strijd tussen geest en vlees. En daar moeten we toch niet gering over denken. Dat moeten we, en zeker als we er wel eens wat van beleven. En het is heel existentieel als het beleefd wordt. Dan wordt het ook ondervonden als iets wat pijn doet. En wat smart veroorzaakt. Dan zegt Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dan is hij met zichzelf zo ongelukkig. En dan hoopt hij en dan ziet hij uit naar dat doorbrekende werk van de geest van oordeel en van uitbranding. Hij weet dat het er is, hij weet dat het komt, hij weet dat het voltooid zal worden. Maar op dit moment zucht hij, steunt en kreunt hij nog onder de ellende die hem aankleeft. En hij stemt het de geest toe. Dat er nog werk voor de geest aan hem verricht moet worden. Maar dat zal de Heere doen. Totdat hij alles volbracht heeft. En totdat zijn werk tenslotte klaar is. En dan zal blijken dat het allemaal door de spruit des Heeren gedaan is. En omdat het allemaal door hem gedaan is. Door zijn bloed de zonden afgewassen. Door zijn geest de zonde uitgebrand. Dan zal blijken, als hij het gedaan heeft, dat hij ook alle eer en aanbidding waard is. En wat zullen ze daar dan mee instemmen? En wat zal dan waar worden in de hemel der heerlijkheid? Hier op aarde in beginsel ook al, maar straks volkomen. Dat de spruit des Heren zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. Gij zijt waardig te ontvangen alle eer en aanbidding en dankzegging. Want gij hebt ons verlost. Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed. En wat een wonder. Om te beleven dat je dan bij de overgeblevenen mag horen. Wat een wonder als het je dan te beurt mocht vallen. Dat je onder die beschermende hand van de Heere mocht komen. En onder die heiligende handen van de Heere. En onder die afwassende handen van de Heere. Wat een wonder dat de Heere je al gekend heeft van eeuwigheid. En dat eer iets van mij begon te leven. Alles al in zijn boek geschreven stond. Gemeente, zo hoop ik recht gedaan te hebben aan de tekst en aan de verklaring die die tekst vereist. Laten we nu nog een paar dingen zien en dan met name letten op de manier waarop de Heere zijn volk hier aanduidt. Zijn volk hier omschrijft. Ik let met u nog op drie dingen. In de eerste plaats, ze worden de ontkomenen genoemd. En vervolgens worden ze de geschrevenen genoemd. En in de derde plaats worden ze de geheiligden genoemd. De ontkomenen. Ik zei het al, zouden gerichten komen, maar zij zouden er niet in omkomen. Ze hadden het verdiend om erin om te komen, net als de anderen. Zij vormden geen uitzondering. Maar God zou hen sparen. De Heere zou in gunst op hen neerzien. Kunnen ze dat begrijpen? Nee. Dat kunnen ze niet begrijpen, net zo min als dat ze één andere weldaad van de Heere ooit kunnen verklaren uit zichzelf. En als ze vragen hoe het nou mogelijk is dat zij gespaard bleven, dan horen ze dat alleen te danken hebben aan hun koning. Omdat hij hen zo uitnemend heeft lief gehad. Omdat hij alles voor hen in orde maakte. Omdat hij voor hen in het gericht wilde gaan. Omdat hij in hun plaats wilde dragen wat zij verdiend hebben te dragen. En als ze zo gaan begrijpen wat ze aan deze rechtvaardige spruit, aan deze koning te danken hebben, kunt u dan begrijpen dat er momenten zijn in hun leven dat ze die koning van harte lief hebben. Als ze er echt eens bij leven mogen en echt zien mogen dat het nou zijn werk is, zijn verdienste, dat zij die verdiend hadden om te komen in het gericht van God, omdat ze moesten belijden, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En dat ze nou nochtans gespaard bleven, kunt u begrijpen dat zij in diepe verwondering en aanbidding die koning, die priester, die zaligmaker, lief hebben en als hun sieraad en hun heerlijkheid beschouwen. En dat ze er vreugde in beleven als hij tot hen komt en als hij zichzelf aan hen openbaart en als hij zich aan hen wegschenkt en als zij te geloven krijgen de Heere onze gerechtigheid. Het is wat om een ontkomene te wezen. Bent u er zo een? Ja, al zijn we er zo een, dan zijn we natuurlijk nog niet aan alles ontkomen, maar zijn we in beginsel ontkomen? Dat wil zeggen, heeft de Heer ons weggehaald, daar vandaan waar wij van nature waren. In het koninkrijk van de duisternis, onder het oordeel, heeft de Heer ons daar vandaan gehaald, daar waar wij door de zonde waren terechtgekomen, waar we onszelf hadden geplaatst, als onderdanen van de vorst der duisternis, als slaven van de zonde. We hadden er toen geen erg in, maar wat was dat een gevaarlijk en een bedreigd bestaan. En toen we er erg in kregen, dat gevaar dreigde, nog even, als je in zulke omstandigheden zou zijn gestorven, als de Heer je dan eens had opgeroepen en je had dan eens voor zijn rechterstoel moeten verschijnen, onverzoend met God, onbedekt in het gericht, geen kennis aan het bloed van Christus, als je dan eens had moeten sterven en je rekenschap had moeten afleggen, het zou voor eeuwige verloren zaak zijn geweest. Maar in zijn langmoedigheid spaarde God tot op het moment dat hij kwam met zijn overtuigende werking, met het heilswerk van zijn Heilige Geest, en je ogen gingen open en je ging zien het gevaar en je ging vluchten en je ging tot God roepen en de Heere schonk die weldaad, dat hij je aan het verderf deed ontkomen en dat je vanuit de duisternis overgebracht bent in het licht en vanuit de onkunde en de blindheid in een toestand waarin wij de geestelijke dingen gingen verstaan en beleven. En dan te weten dat er om je heen nog zoveel mensen in de duisternis zitten en dat er nog zoveel mensen op weg zijn naar het eeuwig verderf en verloren gaan. Je kon er ook bij zijn geweest, maar God heeft je het gevaar doen ontkomen. Ik zei, het is wat om een ontkomene te zijn. Het is wat om iemand te zijn op wiens hand, op wie de Heere zijn hand gelegd heeft. Het is wat om iemand te zijn die als het ware uit het vuur gerukt is. Het is wat om iemand te mogen zijn die de Heere aan zijn kant geplaatst heeft. Het is een voorrecht. Een onbegrijpelijk en eigenlijk niet uit te spreken voorrecht. Om een ontkomene te zijn. Vanwaar dat onderscheid? Waarom deed de Heere dat? Hoe kon dat? Weet u daarvan? Zo worden ze beschreven in onze tekst. En zo is het naar de werkelijkheid. En zo zullen ze het straks in eeuwigheid ook allemaal de Heere zeggen en in heilige erkentenis voor hem uitspreken. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En zo hebt gij ons eruit gehaald. En als we er nou niet van weten, dan kunt u de conclusie toch zelf wel trekken. Zolang wij nog geen vrijheid van God hebben gekregen om drie wegen te preken. En God geeft die vrijheid niet, want dat zou tegen zijn eigen woord in zijn. Zolang moeten we elkaar toch de twee wegen voorhouden. En als het de weg van de ontkoming niet is, dan is het, en het kan niet anders, voor ons nog de weg die naar het verderf voert. Gaan we dan rustig door op die weg, zonder dat we ons bekommeren om onze arme ziel, zonder dat wij zoeken het gevaar te ontvluchten. En als we het gevaar niet zien, laat God dan toch uw ogen eens openen en bid de Heere dan dat hij u de ogen zal openen, opdat u het wel zult zien. Om tijdig te vluchten tot die zaligmaker die zich nu nog bekend maakt. Je kunt er straks, als de deur dicht is, niet meer naartoe. Als de bruidegom gekomen is en de deur gesloten wordt, dan kloppen de dwaze maagden tevergeefs. Dan is het te laat. Maar nu de bruidegom er nog niet is, en nu de deur der genade nog open staat, nu moeten wij toch haast maken. En dan moet je echt ontkomen. Dan moet je echt ontkomen. Niet alsof je er van droomt. Je kunt in je dromen van alles en nog wat jezelf wijs maken. En dan word je wakker en dan zeg je, ach, er is niks van waar. Je kunt je in je dromen rijk rekenen. Je kunt je in je dromen, ik weet niet wat, gelukkig rekenen. En als je wakker wordt, dan is de werkelijkheid er weer. En zo zullen er ook mensen zijn die op de jongste dag of in het uur van hun sterven eindelijk wakker worden. En dan tot hun schrik de ontdekking doen dat ze dachten dat ze rijk waren. En ze zijn zo arm. Dat ze dachten dat ze erbij hoorden. Maar ze ontkwamen eigenlijk nooit. Dat ze dachten dat ze met hun godsdiensten nog wel waren. En misschien ook met hun avondmaalsgang. Want het woord van God laat het ons weten dat er op die dag zullen zijn, te dien dagen, zullen er zijn die zeggen, Heere, doe ons open. En als de Heere dan zegt, waarom zou ik dat doen? Dan zeggen ze, ja, maar daar hebben wij wel redenen voor. Want wij hebben dit, en we hebben dat, en we hebben dat. En dan zegt de Heere, is allemaal waar. En toch ken ik u niet. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Wij hebben, ja, maar ik ken u niet. Ik heb je nooit ontmoet als een boetvaardige, als een ellendige, als een verlorene. Als je al eens een ogenblikje dacht dat je verloren was, dan kon je jezelf gauw weer redden. En dan had je zo weer wat waar je aan vastgreep. Maar ik heb u nooit gekend. En daarom, gemeente, het is wat om een ontkomende te zijn. Maar het is ook wat om te denken dat je een ontkomende bent, terwijl je het niet bent. Begrijpt u waar we naartoe moeten? Waarheid in het binnenste. Anders komen we er niet. Echt bij die verlossers schuilen. En daar brengt de Heere al de zijnen. Daar brengt hij ze allemaal die hij met zichzelf aan het eind brengt. Daar hebben ze niet een helper nodig. Die doet wat ze zelf niet kunnen, terwijl ze zelf toch nog wel het een en ander konden. Maar dan hebben ze een verlosser nodig die alles doet. En dan in de tweede plaats, ze worden hier ook aangeduid als degene die, ik zei daar zojuist al wat van, als degene die geschreven zijn ten leven te Jeruzalem. Het zijn dus opgeschrevenen. Ze zijn genoteerd, ze staan ergens in Gods boeken. Geschreven ten leven. We zagen het zo pas al, dat ziet op dat boek des levens, des lams, zoals het in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Waarin God al die gekenden van eeuwigheid heeft genoteerd. En dat is met allemaal afzonderlijk gebeurd. U ziet maar in de tekst, een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Stuk voor stuk. Daar staan al de namen van allen die behoren tot de scharen die niemand tellen kan, maar God kan ze wel tellen. Al hun namen, die heeft God zelf genoteerd. Want ze waren hem allemaal even dierbaar. En in zijn eeuwige, onbegrijpelijke, onveranderlijke, soevereine liefde heeft hij ze allemaal toen al tot zijn eigendom gemaakt. En hij heeft ze aan zijn zoon gegeven. En de zoon heeft ze aanvaard. En hij heeft tegen zijn vader gezegd, ik ga ze halen. Ik ga ze tot uit de diepten van de hel halen. Want ik zal met mijn hart borg voor hen zijn. En weet u wat er nou gebeurt in hun leven? Als de spruit des Heeren, als de koning, als de tempelbouwer aan het werk gaat, als hij ze tot levende stenen gaat maken, dan gaat hij ze natuurlijk ook heel benieuwd maken om een antwoord op de vraag te ontvangen, ben ik nou ook zo'n verkorene? Ze horen er vroeg of laat van. Van dat besluit van eeuwigheid, van de predestinatie. Ze horen er vroeg of laat van dat de Heere zich een volk in zijn liefde verkoren heeft. En dan komt de vraag op, hoor ik daarbij? En dan kan de strijd komen met de vraag, hoor ik daarbij? Dan kan de strijd komen met de vraag, en als ik er nou niet eens bij hoor, en als mijn naam daar nou eens niet in geschreven staat. Oh, er zijn ook mensen die daar een prachtige redenering over kunnen ophangen. En die daar een hele theorie op kunnen bouwen. En die net zo rustig kunnen blijven alsof er helemaal niks van een verkiezing en van een verwerping aan de gang is. Maar degene die er nou werkelijk moeite en strijd mee hebben, die er aangevochten mee kunnen worden. Maar weet u wat voor hen de weg is? Als een weg die op een hele pastorale manier in onze Dordtse leerregels gewezen wordt. Dan moet je niet gaan zoeken naar een bijzondere openbaring. Dan moet je niet gaan proberen om, nou zeg ik, het is even heel simpel, om over Gods schouder mee te lezen in dat boek des levens, om te kijken of je je naam daar ziet staan. Want zo openbaart de Heere dat niet. Maar nou mag een mensenkind die daar werkelijk benieuwd naar is, en die daar werkelijk heilig verlegen naar is geworden om te weten of hij geschreven staat ten leven te Jeruzalem. Met een heilig vermaak, zo zeggen onze vaderen van Dordt, de vruchten der genadige verkiezing in hun leven bespeuren. Nu mogen ze daarop letten. Wat is er nou als blijk van die genadige verkiezing in mijn leven? Is er zo'n blijk? Is daar de droefheid naar God? Is daar het geloof in Christus? Is daar de innerlijke verbrokenheid? Zijn daar de dingen waar de bergrede van spreekt? Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Reinheid van hart. En als ze door de genade Gods, als de Geest het ze aanwijst in het woord, en als de Geest het ze aanwijst in hun leven, als resultaat van zijn arbeid in hun ziel, als ze het zo mogen ontdekken dat de Heere in hun ziel gewerkt heeft. Zo zeggen tegen die leerregels, dan mogen ze dat met een heilig vermaak bij zichzelf ontdekken. En daaruit, uit de vruchten dus weten en besluiten tot hun zalige verkiezing. Schrikt het u dochtans af? Waarom dan? Is er dan geen troost in? Ja, maar als ik, en dan komt dat bezwaar weer. Dan kan ik bidden en roepen en vragen en smeken. En dan komt het toch nooit goed. Zit het daar dan op vast? Daar moet het niet op vastzitten. Daar moet u zich ook niet allereerst druk om maken. Maar dan om. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Begin daar nou eens. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat is het waar de Heer een mens toe roept. Om daarmee werkzaam te zijn. En dat woord van de Heer aan de Heer als het ware terug te geven. En het hem voor te houden. En te zeggen, Heer, maar dat is toch uw woord. Dat zegt gij toch. Maak het dan waar in mijn leven. En dan de verkiezing gebruiken als God daar zelf licht over geeft. Niet op het moment waarop wij antwoorden willen hebben, maar op het moment waarop de Heer gaat zeggen, en kijk nou eens, weet je nou waar dat allemaal vandaan komt? Weet je waar dat nou vandaan komt? Dat je begon te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Weet je waar dat nou vandaan komt? Dat ik de geloof in Christus in je ziel geplant heb. En dat die zaligmaker je dierbaar en noodzakelijk geworden is. Weet je waar dat nou vandaan komt? Ik zal het je zeggen. Dat komt nou daar vandaan. Dat ik u in eeuwigheid al heb lief gehad. En dan ligt het zo vast. Dan ligt het zo vast. Want dan kan het nooit meer veranderen. Hier op aarde kun je uitgeschreven worden uit welk register waar je ook in staat. Maar uit dat boek des levens, des lams is nog nooit een naam uitgeschrapt. Het zal ook nooit gebeuren. En dan nog één ding, ze worden ook heiligen genoemd. Ze zullen toch heilig genoemd worden. En ik zei niet alleen maar heilig genoemd, maar ook heilig gemaakt. Ze zullen gereinigd. Ze zullen afgewassen worden. Het bloed van Christus en de geest van Christus. Het wordt beide gebruikt om hun leven te vernieuwen. En zo gaan hun zonden eraf. En zo worden ze rein voor God. Zo kunnen ze bestaan voor God in het gericht. Zo zullen ze niet omkomen, de overgeblevenen. Ze zullen niet tenslotte, als ze nog een keer in het gericht betrokken worden, het laatste gericht, als alles op tafel komt, dan zullen ze toch nog niet naar de plaats van de rampzaligheid verwezen worden. Want God zal het werk van Christus in hun leven herkennen. En God ziet in hen geen zonde en geen ongerechtigheid meer. Het is volledig gewassen, al de drek van de dochters van Jeruzalem gewassen, afgewassen in het bloed van Christus. Maar dan zal ook dat moeizame proces, dat langdurige proces van het kruisigen van de oude natuur en van het afsterven van de oude mens en van de opstanding van de nieuwe mens, dat levenslange proces van de strijd tussen de geest en het vlees, dat levenslange, die levenslange worsteling van ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. Dan zal eindelijk ook dat lange, moeizame proces van het iedere keer weer moeten verliezen. En iedere keer weer in het vuur van de beproeving komen. En iedere keer weer het werk van de geest der uitbranding te moeten ervaren in je leven. Dan zal uiteindelijk dat proces van de heiliging klaar zijn. En als de koning dan zijn bruid als een vader gaat voorstellen. We hoorden vanmorgen al dat ze net heet als de bruidegom. Als de bruidegom de Heer onze gerechtigheid heet, dan heet de bruidskerk ook zo. Naar hem wordt ze genoemd. Als hij zijn bruidskerk aan de Vader gaat voorstellen, dan zal het ook te zien zijn. Zoals het aan hem ook te zien is geweest, altijd. Zo zal het dan ook aan haar te zien zijn. Dat er geen enkele smet meer over is. Dat er geen enkele vlek meer te bespeuren is. Een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Geen enkel gebrek hebbende. En dat gaat de bruidegom, dat gaat de spruitenkoning, de tempelbouwer straks aan zijn Vader voorstellen. Gans volmaakt. In schoonheid. En daar hebben ze hier soms wel eens heimwee naar. Als ze dan iedere keer weer ontdekken dat er toch nog zoveel overgebleven is tegen hun wil. Wat met de liefde net tot de Heere, met de belofte die ze soms aan de Heere gedaan hebben, niet in overeenstemming is. Maar het beginsel van datgene waar ze straks eeuwig uit leven zullen, dat ligt nu toch in hun hart. Dan is er bij al die overgeblevenen toch liefde tot de Heer. Liefde tot zijn inzettingen. En dan zijn zij het toch, die ook als hun hart er niet altijd zo direct bij is, toch dat liefdesbevel van de koning gehoorzamen. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan zijn zij het toch die de hartelijke begeerte kennen om te komen als de koning komt. En als de koning zegt, toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. En dan zijn zij het toch die er ook iets van verstaan dat de koning het waard is, dat hun dagelijkse handel en wandel voor zijn aangezicht zal zijn. O zeker, ze hebben de smarten ook van de restanten van de oude mens. En ze hebben het ervoor over dat de geest ter uitbranding weer komt en zijn werk doet. Maar de keus is gemaakt, juist daarom. Omdat de keus is gemaakt. En omdat zij niet anders en niets liever begeren dan te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Nou, de ware avondmaalganger is daar ook aan te herkennen. Ook nadat hij avondmaal gevierd heeft. Dan zou je dat in zijn leven toch op de een of andere manier kunnen merken. Dan zijn het afgezonderden in hun manier waarop ze leven. In de manier waarop ze zich gedragen. In de manier waarop ze zich kleden. Dan dragen ze niet meer dat kenmerk van de wereld. Om net als de wereld zich, en dat is dan voor de wereld een soort incognito geworden, te gedragen en te begeven. Laat het dan ook maar merken in woord en in wandel, in wat je doet en in wat je laat. Laat het dan ook maar merken dat de begeerte er is naar heiligheid. En er zijn zoveel dingen die zich aan ons opdringen, waardoor de onheiligheid bevorderd wordt. Er zijn zoveel dingen waar we niet eens aan ontkomen kunnen, dat er absoluut geen enkele reden is om nog meer dingen binnen te halen waardoor je je vrijwillig aan die onheiligheid blootstelt. Dat is niet in overeenstemming met de aard van het nieuwe leven. Dat nieuwe leven zoekt voor God te leven. Heere, geef mij heilige gedachten. En als de geest der uitbranding is, dan merk je dat bij tijden. En dan maakt hij je bekend. Dan moet je mee stoppen, joh. En dat moet je breken. En dan moet je vanaf. En doe dat weg. Sta tussen de Heere en je ziel in. En je berokkent je ziel schade. En de mens die genade ontvangt, die wordt gewillig gemaakt. Gans gewillig. Vanwege de eer van zijn koning. En vanwege de zaligheid van zijn ziel die hem zoveel waard is. Om te doen wat de geest hem vertelt te doen. Om te wandelen in de weg der gerechtigheid. En in het spoor van de heiligheid. Amen. Psalm 149, het eerste en het vijfde vers. Samen danken. Heere, uw goedheid is groot over ons en wij hebben daar ook vandaag weer onder mogen leven. Gij hebt die goedheid over ons uitgestrekt en gij hebt er ons de bewijzen van gegeven. We danken u voor uw woord, we danken u voor het zichtbare evangelie. Heere, wilt u geven dat deze dag ook vruchtbaar mag blijken te zijn in ons leven? En dat we er inderdaad ook iets van verstaan, van begrepen, ook van beleven mogen. Verstaan en begrepen hebben en beleven mogen dat gij de genadige God zijt. De koning die het zalig lot ver boven anderen gewoon kan schenken. De koning die voor alles zorgt, die zijn volk regeert in rechtmatigheid, die zijn volk zegent met weldaden, die zijn volk reinigt van ongerechtigheid, die zijn volk heilig maakt. Heere, die uit zijn verdiensten alles schenkt wat voor tijd en eeuwigheid noodzakelijk is. Wij bidden van u, geef dat we erbij mogen horen, Heere, bij die overgeblevenen, bij die mensen die door u gespaard worden, die het ontkomen mogen, bij diegenen die ook geheiligd worden. En bij diegenen die straks ook blijken, zullen allemaal geschreven te staan. Heere, doe ons daarnaar staan als naar het ene nodige in leven en sterven. En laat de rest eens wat van minder belang en van minder gewicht worden, opdat we daar eens wat minder aandacht aan zullen geven. Want hoe meer aandacht we aan het vergankelijke schenken, en soms moet er ook veel aandacht aan gegeven worden, maar het kan zo schadelijk zijn voor onze ziel. Zoveel minder tijd blijft er voor de wezenlijke dingen over. Heren, laten de dingen toch eens in de juiste orde staan in ons leven. En u hebt zelf bepaald wat die juiste rangorde is. Eerst het koninkrijk en dan de andere dingen. Schenk ons uw zegen, o God. En bewaar en spaar ons ook in de week die voor ons ligt. En wees met een ieder van ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 8e vers, gij toch, gij zijt hun roem. En draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.